Wij zijn vorige keer gebleven in de opperzaal. Aan het einde van 2 Samuel 18, hoofdstuk 19, vers 1. En Joab werd aangezegd, de bekende krijgsoverste van David, zijn tweede man, zal ik maar zeggen. Joab werd aangezegd, zie, de koning weent en bedrijft rouw over Absalom. Toen werd de verlossing te diezelfde dagen het ganse volk tot rouw. Er was een soort overwinning behaald. Het zou eigenlijk een nationale feestdag moeten worden. In zeker opzicht althans. Maar in plaats daarvan krijgen we heel wat anders. Er staat, het volk werd tot rouw. Want het volk had diezelfde dagen horen zeggen, het smart de koning over zijn zoon. En het volk kwam diezelfde dagen steelsgewijze in de stad. Laat u niks wijsmaken, steels heeft niks. Betekent niet diefstal. Al staat het 100 keer in het woordenboek, betekent het niet. Steels wil zeggen in het geheim, in het verborgen. Ja, stiekem. Of wat het maar is, onopvallen, dat is steels. Gelijk als het volk zich wegsteelt dat beschaamd is wanneer zij in de strijd gevloden zijn. Maar ja, ze waren niet gevloden in de strijd, ze hadden gewonnen. En nu gedragen ze zich alsof ze verloren hebben. En dat wordt een paar keer herhaald, deze gedachte, je kan het niet missen. De koning nu had zijn aangezicht toegewonden. En de koning riep met luider stem, mijn zoon Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Toen kwam Joab tot de koning in het huis en zeide, gij hebt heden beschaamd het aangezicht van al uw knechten, die uw ziel en de ziel uw zonen en uw dochteren en de ziel uw vrouwen en de ziel uw bijwijven heden hebben bevrijd. Ik vind het wel vermakelijk dat de bijwijven ook nog vermeld worden. Langzamerhand raken we er in deze geschiedenis aan gewend, want het is, meen ik, de derde keer dat ze genoemd worden. Hier worden ze alleen niet meer geteld.
Nee, het waren er 10.
Maar het waren er 10, ja. Liefhebbende die u haten, en hatende die u liefhebben. Want David heeft kennelijk Absalom lief, maar Absalom haatte David. En David had zijn familie en zijn volk lief, maar daar wilde hij niks mee te maken hebben. Dat trekt hij zich van terug, in plaats daarvan is hij in de rouw. En zijn personeel moet wel denken dat David het hen kwalijk neemt dat ze de overwinning behaald hebben op Absalom, toch? De rollen zijn omgedraaid. David gedraagt zich tegendraads. Bij nader inzien, dat had hij in de tijd ook gedaan, nogal tegendraads, toen ook een zoon van hem overleed. Ja, dat was die eerste uit Batseba. Weet u nog, zolang het kind ziek was, bedreef hij rouw. En toen het één keer overleden was, toen einde van de rouw, kon je het goed vertellen, ja. Maar het is een gelijksoortige situatie in elk geval. En het is het ook, want die hele situatie van dat kind dat verdwijnt is volgens mij ook gewoon een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Voordat het koninkrijk komt, voordat de man als Salomo komt, de vredevorst enzovoorts, is er sprake van iets anders wat eerst tot stand gebracht wordt, maar wat uit deze wereld als zodanig verdwijnt. En dat is de wording van de gemeente. En in die tijd was David in rouw in de dagen van dat kind. Hoe lang was het? Een week, geloof ik, hè? Of hoe lang was het? Ook alweer? Maar het is de uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige tijd. Daar kom ik zoveel verder op. Maar het gaat erom dat je hier iets dergelijks vindt. En het gaat over dezelfde dingen. Je bent op hetzelfde punt terecht. En, nou goed, doe maar. Liefhebbende die u haten, vers 6 nog een keer, en hatende die u liefhebben, want gij geeft heden te kennen dat oversten en knechten bij u niet zijn. Helemaal niet meetellen. Je had er geen rekening mee. Want ik merk heden dat zo Absalom leefde en wij heden alle dood waren, dat het alsdan recht zou zijn in uw ogen. Dat brengt daar maar eens wat tegen in.
Hij weet natuurlijk dat zachte helmeester zijn waar. Ja. Behoedzaam manoeuvreren of zo, nee.
Het wordt David dus wel degelijk kwalijk genomen en hij wordt door zijn personeel terecht gewezen. En historisch is dat waarschijnlijk ook terecht, ja. En dus zegt Joab tot David, wat David moet doen, dat heb je met adviseurs, hè. Nou, sta dan nu op, ga uit en spreek naar het hart uw knechten. Je moet ze toespreken. De overwinning is behaald, we hebben uw troon behouden en wat het maar was enzovoorts. Zo is het toch. Dus dan, nou wordt er wel een woord van waardering en dank verwacht en wat aanmoedigende praat voor de toekomst en hoe nu verder en dat soort dingen. Dat moet iemand nou eenmaal doen. Goed. Sta nu op, ga uit en spreek naar het, dat wil zeggen, ga het huis uit, ga naar buiten, vertoon u aan het volk. En spreek naar het hart van uw knechten, want ik zweer bij de Heere dat als gij niet uitgaat, zo een man deze nacht bij u zal overnachten. Nou zat David er heus niet op te wachten dat hij iemand bij zich in bed zou hebben, maar u wordt geacht te begrijpen wat dit betekent. Dat betekent gewoon, dan gaan we allemaal weg en dan laten we u gewoon in de steek. Laat maar zitten dan. En dan is hij zijn koningschap ook kwijt. Zo werken die dingen nou eenmaal. David heeft zijn personeel daarbij nodig. En Joab zegt, nou dan, als u nou niet maatregelen neemt en u beter gedraagt, dan zijn we weg. We hebben geen reden om de koning trouw te blijven enzovoorts. En dit, er staat er ook, want er staat, en dit zal u kwaader zijn dan al het kwaad dat over u gekomen is van uw jeugd af tot nu toe. Want van zijn jeugd af tot nu toe heeft hij niet alleen overwinningen behaald, maar ook altijd mensen om zich heen gehad. Personeel, zeg maar. Jongens, in de Statenvertaling. Maar dan blijft hij alleen. Toen stond de koning op en zette zich in de poort. Dat is, we zijn nog steeds, overigens, wij zijn nog steeds in Mahanaim, hè? Dat weet u, hè. Het wordt niet uit en te treuren herhaald, maar we zijn nog steeds in Mahanaim, die stad die zijn naam ontleende aan die gebeurtenissen van Jacob in de tijd toen hij de familie verdeelde in twee kampen, in twee groepen, weet u nog, want Mahanaim betekent nog steeds twee kampen. Twee legerkampen, zegt men, maar goed, twee kampen, twee groepen. Als uitbeelding vooraf van de latere tegenstelling van tussen Juda en Israël, dan wel de latere splitsing van het Rijk in twee stammen en tien stammen, zoals we dat tot vandaag kennen. Want dat is de achtergrond van het verhaal, hè? Mahanaim. En daar is David, en daar gaat hij nu naar de poort. Daar zat hij ook al tijdens de strijd, daar straks, in hoofdstuk 18 was dat nog, hè. Zat hij tussen de poort, of hoe het maar stond. En hij bleef in de stad, terwijl de strijd gevochten werd. En nu gaat hij de stad uit en zit in de poort van Mahanaim, nog steeds, in Gilead is dat, hè, in het Overjordaanse. En zij lieten al het volk weten, zeggende, ziet de koning zit in de poort. Dat is de plaats van heerschappij overigens. Maar dat zal ik u toen ook verteld hebben. Hè? Poort staat voor macht, heerschappij, wat het maar is. En het zitten in de poort wordt geacht uitbeelding te zijn van macht en van rechtspraak en dat soort dingen meer. Zie, de koning zit in de poort. Toen kwam al het volk voor des konings aangezicht, maar Israël was gevloden in ieder naar zijn tenten. Die moet je ook twee keer lezen. Al het volk kwam voor zijn aangezicht, maar Israël was gevloden in ieder naar zijn tenten. Dat wil zeggen, al het volk is niet Israël. Nee, daarna proberen we ons daar onderuit te kletsen. Want, en terecht natuurlijk. Maar het wordt hierna uitgelegd, hè. Waar het over gaat is namelijk dat de getrouwen van David die er zijn, die verzamelen zich, al het volk. Maar dat is hoofdzakelijk uit Juda. En er was ook nog wat uit Benjamin bij, maar Benjamin is een beetje omstreden in deze geschiedenis met Absalom, weet u nog? Omdat de Benjaminieten, nou ja, die hadden vroeger een koning, Saul. En ze waren dus niet al te koningsgezind. Waar waren we net? Ze waren patriotten dus, hè? Niet al te oranje gezind, zeg maar. Wel vaderlandslievend, maar niet erg op het Davidische koningshuis. Omdat ze de voor een koningshuis hadden uit hun eigen stam. Dat van Saul. En als David dan verdreven zal worden door Absalom, dat zagen ze wel zitten, sommige van hen. Daar komen ze dus nog een paar van tegen, dus dat komt vanzelf wel weer. Maar je hebt daar dus Juda, er loopt wat Benjamin bij rond, maar Israël. En u weet, de naam is, dat moet je goed onthouden, de naam Israël is te beschouwen als één titel. Per slot, er is niemand die bij zijn geboorte ooit de naam Israël kreeg. Behalve in veel latere tijd natuurlijk. Waarom denk ik nou aan Irving Berlin? Ken je Irving Berlin? Dat heeft niks met geschiedenis te maken, het is muziek. Irving Berlin, maar hij heet Israël. Baline. Izzy. Baline. Maar ja, door een misverstand werd opgeschreven I. En dan Berlin. Berlin kwam er op zijn eerste gedrukte bladmuziek te staan. Berlin, en dat is zo gebleven. En dan maar helemaal niet Joods. Irving Berlin. Maar het was op het top Joodse figuur. Maar goed. Maar ik bedoel, niemand heeft bij zijn geboorte die naam Israël gekregen. Jacob kreeg hem pas na een bepaalde gelegenheid in zijn loopbaan. Dat was trouwens bij Mahanaim, weet u nog? Ja. De plaats werd daarna Pniel genoemd, maar bij Mahanaim had hij zijn volk verdeeld. Om Esau tegemoet te gaan, zo overnachten ze, twee kampen, zo overnachten ze. En 's nachts kreeg Jacob een ontmoeting met de Heer, om het eenvoudig te zeggen. En van hem kreeg hij vervolgens de naam Israël. Voor het eerst, bij Pniel. Het is een titel. En de aanduiding van zijn functie als stamvader van een heel volk dat de Heer zou dienen en om die reden Israël heet. Maar de naam Israël heeft rechtstreeks van doen met die dienst aan de Heer. En het is dus ook een twijfelachtige naam. Titels kun je ook kwijtraken, dat weet u toch. Ook altijd zo geweest trouwens. Maar goed, bij die gelegenheid was dat feitelijk. Daar zijn we nog steeds. En waar het over gaat is dat hier dat volk weliswaar voor hem verzameld wordt. Vers 8. Toen kwam al het volk. Maar Israël, de naam Israël, werd gedragen binnen Israël. Door de eerstgeborenen binnen het volk. Uiteraard. Want titels zijn voor de eerstgeborenen niet al. Tijd, maar eigenlijk tot in onze dagen nog steeds. Het is niet meer in Nederland hebben we geen titels meer, officieel. Iemand heeft ze afgeschaft. Maar clandestien, dat wil zeggen als hobbyclub, worden ze nog wel erkend, zal ik maar zeggen. En daar gelden die dingen. Titels worden vererfd via de eerstgeborene. Zo is dat. En bij Israël was het ook zo. Dat is dan toch een paar duizend jaar geleden. Is altijd zo gebleven. En vandaar dat de naam Israël de naam is die gedragen werd. En vererfd werd via de stam van Efraïm. Nou ja, zolang die stam en dat volk in het land woonde. En daarna verdween het. En werd de titel overgenomen door Juda. Door het Joodse volk. Bij gebrek aan iemand anders. Maar de naam Israël Hoor bij Efrim, wij weten dat 100% zeker, met grote nadruk, omdat toen later het Rijk splitste, zeggen wij, scheurde in de zogenaamde 2 en 10 stammen van Israël, heten de 2 Juda, en dat is het Joodse volk, en de andere heette Israël. En de belangrijkste stam daarin was Efrim, niet Juda. Die maakte er helemaal geen deel van uit. Je moet die dingen wel volgen, hè? Goed. Er zit een geschiedenis aan vast, ja. Toen kwam al het volk voor des konings aangezicht, maar Israël was gevloden. Dat wil zeggen, die van Juda, die waren bij David wel, maar Israël was er niet. Was weg. Naar hun tenten. Ik vind het leuk, leuk dat die uitdrukking zich ook steeds herhaalt, hè. Als later die 10 stammen, om zo te zeggen, als ze Rehabiam niet als koning willen hebben, dan zeggen ze ook naar uw tenten, o Israël. Precies hetzelfde. En ze gingen terug naar hun tenten. Of ze in tenten woonden, waag ik te betwijfelen, maar het is een vaste uitdrukking. Ze gaan gewoon naar huis en trekken zich nergens meer wat van aan. Rehabiam wilde ze niet en toen werd Jerobiam koning over hen. Weet u nog, dus de latere geschiedenis in 1 Koningen. Maar goed. Maar Israël is hier ook al naar zijn tenten. Weg. En maar meteen verder lezen. En al het volk in alle stammen van Israël. Het is weer al het volk, maar nou alle stammen van Israël. Was onder zich twistende, zeggende. Hier wordt dus verklaard waarom Israël naar zijn tenten gegaan was. Vertrokken was. Al het volk en alle stammen van Israël was onder zich twistende, onder elkaar zeggende, de koning heeft ons gered van de hand onze vijanden en hij heeft ons bevrijd van de hand der Filistijnen en nu is hij uit het land gevlucht voor Absalom. Ik weet niet of u het zich herinnert, maar in het verleden, enige maanden terug, heb ik u daarop gewezen. Dat merkwaardige verschijnsel, Absalom kwam in opstand, riep zich tot koning uit en David zegt, wegwezen jongens, inpakken en wegwezen hier. David gaat op de vlucht. Terwijl in het verleden was hij een ijzervreter, hè? Zo heet het toch? Een ijzerhouwer.
Een
Filistijnenvreter. Die was voor niemand bang, zal ik maar zeggen. Die ging erop af. En die zou ze wel eens even moors leren, of hoe dat maar heten mag. En nou komt er dus zo'n familieprobleem met Absalom en wat aanhang. En David zegt wegwezen, want dat gaat niet goed zo. Die gaat op de vlucht. Ze nemen hem het hier kwalijk. Dus ze zeggen precies hetzelfde, hè? Maar goed. Hij is uit het land gevlucht voor Absalom. En Absalom, die wij over ons gezalfd hadden, is in de strijd gestorven. Nu dan, en dan komt hij, hè. Nu dan, waarom zwijgt gij lieden van de koning weder te halen? Ik weet niet hoe vaak u dit moet lezen, maar wat er staat is gewoon dat ze nu al die dingen achter de rug zijn, zeggen. We zouden eigenlijk de koning moeten terughalen nu. Hij heeft ons gered in het verleden. Hij is het waard. We hebben een fout gemaakt. We hebben Absalom tot koning gemaakt. Maar goed, dat is nu achter de rug. Die is nu dood. Gedaan. De zaken nemen geen keer. U weet wel, einde van de burgeroorlog. En dan moet er een soort verzoening komen of zo. Weet u wel. De juiste termen ontschieten mij. Maar goed, ik zal me niet verder met de geschiedenis bezighouden. Maar zoiets is dat toch. Het is achter de rug en nou moet de vrede gemaakt worden. Hoe heette dat in Amerika toch, na de burgeroorlog? Na de strijd tussen de staten, sorry.
Ja. De reconciliation. Maar,
hoe noem je dat?
Reconciliation, maar er was een.
Er was een speciale term voor. Die wil me nou weer niet te binnen schieten. Maar, want dan hebben ze oorlog gevoerd. Maar het is nu afgelopen. Nu moeten ze weer met elkaar gewoon door één deur. Dus dan moet het allemaal weer goed gemaakt worden. Dat is wat je hier vindt. Nu dan, waarom zwijgt gij lieden van de koning weder te halen? Dat wil zeggen, Het zijn de Israëlieten die naar hun tenten gegaan waren. En die zeggen voor het eerst, neem het initiatief ook, en zeggen, wij zouden de koning moeten terughalen. Die nog in Mahanaim zit. We zijn wel naar huis gegaan, maar de koning was verdreven. Maar we moeten hem terughalen, feestelijke optocht. We maken hem weer opnieuw koning, om zo te zeggen. We maken er wat van. Hebben we dat? En aan, en aan de andere kant vinden we David en tot hem wordt verzameld zijn volk. Maar ja, dat is, alleen, dat is Juda eigenlijk, want Israël is naar zijn tenten. Staat in de voorgaande verzen. Dus dan heb je twee groepen, die worden hier voorgehouden. Het een is min of meer Juda, Davids volk. En David vertoont zich en het volk staat voor David bij die poort daar bij Mahanaim. En het verslag daarvan wordt onderbroken en ons wordt verteld, ja, maar Israël is daar niet bij. Als je het smal neemt, betekent het in ieder geval de stam van Ephraim is er niet bij. Is er niet bij. Maar die zijn naar huis gegaan, maar die hebben wel ideeën van, we moeten eigenlijk die koning gaan terughalen. En zo gaat het verder. Ja, je moet het precies goed begrijpen, want daar gaat het hoofdstuk over. Zie? En dan staat er, vers 11. Toen zond de koning David tot Zadok en tot Abjatar, u weet wel, de priester en de reservepriester. Ja. Of hoe noem je dat? De reservepriester, ja. Abjatar zou trouwens de laan uitgestuurd worden, kort hierna. Maar vooruit, vicepriester dan, ik vind dat zo'n raar woord. He? Ja. Toen zond de koning David tot Zadok en tot Abjatar de priesteren zeggende, spreek tot de oudsten van Juda, zie je? Dat volk dat daar bij David verzameld was, bij Mahanaim, nog steeds, heette Juda. Spreek tot de oudsten van Juda, zeggende, waarom zoudt gij lieden de laatsten zijn om de koning weder te halen in zijn huis? Want daar gaat het over, hè? En we hoorden net even in die versen ertussen, vers 9 en 10, dat die andere stammen van Israël plannen hebben om daar weer terug te halen. Maar hier wordt gezegd, waarom zouden jullie, die hier zijn bij mij, David, waarom zouden jullie de laatsten zijn om de koning weder te halen in zijn huis? Want de reden van het ganse Israël was tot de koning gekomen in zijn huis. Dat wil zeggen, David had er weet van gekregen hoe dat was ik moet eigenlijk zeggen 10 stammen dan. Maar hoe dat was bij Israël, die Israëlieten die naar huis gegaan waren, dat die idee hadden om hem terug te halen. En David zegt tot Juda, dat bij hem is, en waar het toe hij zelf hoort, waarom zouden jullie de laatste zijn? Dus als je me terug wil halen, maak er haast mee. Daar komt het op neer. En dat is wat hier een rol speelt in dit hoofdstuk. Er worden wat andere dingen nog meer verteld, teruggrijpend op hoe het allemaal zo gekomen was. Maar zo eindigt het hoofdstuk in ieder geval. Misschien moet ik dat eerst met u lezen om te begrijpen waar het over gaat. Moet ik dat eens doen, voor de aardigheid? Dat is vers 41, vanaf vers 41... Inmiddels is David de Jordaan overgetrokken, of trekt de Jordaan over. Nou, bij Gilgal is dat, hè, logischerwijze, dat was vers 40. En dan staat er, en ziet, alle mannen van Israël kwamen tot de koning. Alle mannen van Israël, maar dat is niet Juda, dat is Israël. De andere stammen van het volk, hè. Alle mannen van Israël kwamen tot de koning en ze zeiden tot de koning, waarom hebben nu onze broeders, de mannen van Juda, gestolen? Leuk, hè? En hebben de koning en zijn huis over de Jordaan gevoerd en alle mannen Davids met hem. Zie je dat je die tegenstelling hebt tussen wat wij later kennen als, populair dan, 2 stammen en 10 stammen. En zijn de twee stammen, zeg maar Juda, die de koning begeleid hebben en terughalen over de Jordaan, over de pont, met de pont, ging met de pont. Dus de Jordaan was heel wat groter dan vandaag, zal ik maar zeggen. Ging met een veer, ze hebben het vertaald met pont, geloof ik. Nou ja, toen maar weer. Maar het ging helemaal plechtig en dan bij Gilgal, dat is dus net als in de tijd onder Jozua, weet u nog, de Jordaan door, niet met de pont, maar gewoon lopend. Op het droge, maar wel bij Gilgal enzovoort. En dat doen die mannen van Juda. En dan komen de mannen van Israël. En die zeggen, ja maar... waarom doen jullie dat? Wij horen er toch ook bij? Wij horen toch ook bij het gemene best van de 12 stammen van Israël. Of 13 of hoeveel het er maar waren. Waarom hebben jullie de koning gestolen? Enzovoort. En toen antwoordden alle mannen van Juda tegen de mannen van Israël. Vers 42. Was je nog aan het verzamelen? Al die teksten waar Juda en Israël genoemd worden in de Bijbel. En waarin het niet hetzelfde is. Maar waar het zelfs tegenovergestelde partijen zijn. Dan hoort deze er ook nog bij. Hè? We hebben er veel hoor. Meer dan 100 in elk geval. Ik ben het juiste aantal weer kwijt, maar goed. En toen antwoordden alle mannen van Juda tegen de mannen van Israël, omdat de koning ons naverwant is. Het is onze familie, hij is uit onze stam. En waarom zijt gij nu toornig over deze zaak? Hebben wij dan enigszins gegeten van des konings kost, of heeft hij onze geschenk geschonken? Waarom zijn jullie jaloers? Wij hebben er toch geen voordeel van gehad dat we dit gedaan hebben. En de mannen van Israël antwoordden de mannen van Juda en zeiden... Wij hebben 10 delen aan de koning. Daar ja, moet je dus ook nog een paar keer over nadenken. 10 delen aan de koning. Kijk, de mannen van Juda zeggen... Hij is van ons toch? Ze hebben gelijk. En die anderen zeggen... Ja, maar jullie zijn met één stam. Wij zijn met 10 stammen. Wij hebben 10 delen aan de koning. 10? Hè? Ja, dit soort dingen worden weggeredeneerd. Dat kan ik ook wel even doen, dat is makkelijk. Hè? Dan betekent het gewoon als... Ja, wij zijn met 10 al zoveel. Onze groep bestaat uit 10 miljoen zoveel volk als ze nu bij David is, dan ben je eraf. Maar je zou natuurlijk ook gewoon kunnen begrijpen dat we hier van doen hebben met de tegenstelling die wij in ieder geval later kennen tussen 2 stammen en 10 stammen van Israël. Je vraagt je alleen in deze geschiedenis af, Juda is 1, wij zijn 10 en Benjamin dan?
Wordt
niet meegeteld, nee. Wordt gewoon niet geteld. Maar het punt is, we hebben hier die 10 en ze heten Israël. En ze zijn jaloers. Ja. Daar komt het op neer. Ze zijn nijdig, maar dat woord dat kennen wij gewoonlijk niet meer. Maar dat is het woord in de Statenvertaling bij gelegenheid. En het is de term die gebruikt wordt in het algemeen. Voor de verhouding die er altijd al was en tot in onze dagen is tussen Juda en Israël. En ik bedoelde, sorry dat ik het elke keer zeg, maar ik wil niet verkeerd begrepen worden. Ik zei Juda en Israël. En ik bedoel dus 2 stammen en 10 stammen. Wat de Bijbel ervan zegt, is dat die nijd tussen die beiden pas zal verdwijnen in de dagen van wat wij noemen de wederkomst van Christus. Als hij zijn koninkrijk zal oprichten. Er zal nog heel wat voeten in aarde hebben. Maar dan zullen die beide volken, Juda en Israël, weer tot 1 gemaakt worden. Dan pas, dat staat in de Bijbel, daar heb je geen geschiedenisboeken voor nodig. Geschiedenisboeken bevestigen het alleen wel. Maar de Bijbel leert het dat dat pas gebeurt als de Heer Jezus komt als koning. En hij zal die 2 kunnen deze twee koninkrijken bij elkaar brengen. En ze zullen samen niet meer twee koninkrijken, niet meer twee kudden zijn, maar één koninkrijk en één kudde. Enzovoort. Mijn knecht David zal koning over hem wezen. Hij zegt, of je 37 was ik geloof ik nu. Maar goed, dat zal pas in de toekomst gebeuren. En in dat verband wordt er gezegd dat de nijd van Ephraim zal wijken, of de nijd van Juda zal wijken en andersom. Dat wil zeggen, die spanningen, die strijd, die jaloezie eigenlijk tussen die twee volkeren, die allebei van nature en van oorsprong deel uitmaken van Israël, die tegenstelling tussen die twee zal dan verdwijnen. Maar die tegenstelling tussen die twee is kenmerkend voor de hele heilsgeschiedenis eigenlijk. En het hoeft ons niet te verrassen dat dat hier dus een rol speelt en dat deze betrekkelijk onbelangrijke gebeurtenissen historisch volmaakt oninteressant, want wat maakt het uit? De koning was verdreven, oké, maar hij gaat weer terug naar Jeruzalem en dat was het dan. Dan moet je alleen nog weten welk jaar het was. En dan kan het in het geschiedenisboekje. Maar te weten wie daar nou bij betrokken waren, bij de terugkeer van de koning enzovoort. Ja, wat maakt dat uit? Maar het wordt ons uitgebreid verteld, omdat het een profetisch karakter heeft uiteraard. Hè? Maar weet u nog dat als Paulus het heeft over het Joodse volk en de positie van het Joodse volk in de Romeinen hoofdstuk 10, dan haalt hij Mozes aan, waar gezegd was, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken. Nijd. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Door een heidens volk. Door een onrechtvaardig volk zal ik u tot toorn verwekken. Enzovoorts. En waar het over gaat, is over deze twee volkeren. Dat kan niet missen. Want hoe dan ook, zo steekt de Bijbelse geschiedenis in elkaar. Als het werk gods aan het ene deel van het volk niet goed gaat, dan stopt het en dan wordt het voortgezet aan het andere deel van het volk. Gaat het met Ephraim niet goed, dan gaat het verhaal verder met Juda. Gaat het verhaal met Juda niet goed, gaat het verhaal weer verder met Ephraim. En dat herhaalt zich in de geschiedenis. Dat wil zeggen, die gekruiste handen van Jacob onder de naam Israël trouwens, in Genesis 48, zijn zeer sterk profetisch, hè? Voor de toekomst. Ze worden verwisseld. En het gebeurt een paar keer onder het motto, laatste zullen de eerste zijn en de eerste de laatste, enzovoorts. En als Jozef er wat van zegt, dan zegt Jacob berustend, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. En ik zeg het dus ook langzamerhand, ja, ik weet het, ja, zo gaat dat. Het gaat van de een naar de ander dan weer terug. God heeft twee kampen. Hij gaat langs twee verschillende routes en hij komt tot zijn doel. Heeft God zijn volk verstoten? Vraagt Paulus. Wat niet origineel was, want het komt gewoon uit de psalm. Hè? Het komt gewoon uit de psalm. Psalm 77, meen ik. Heeft God zijn volk verstoten? En Paulus zegt nee. Maar iedereen die het stukje leest in Romeinen denkt ja. Wat Paulus zegt, nee. Dan heb je een probleem. En wij zeggen ja, omdat wij denken zijn volk, dat is het Joodse volk. En daar zit een misverstand. God heeft niet maar een Joods volk uitverkoren. God heeft heel Israël uitverkoren, er waren 13 stammen bij elkaar. En dan gaat het met de Joden niet goed. Dan moet je niet denken, God heeft zijn volk verstoten. God doet het niet. De psalmist geeft trouwens als aan, heb ik dat niet hier eens aangehaald kort geleden? De psalmist geeft trouwens als antwoord op de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Geeft hij als antwoord, nee, God verwisselt. God verandert, staat er. Zijn rechterhand verandert. Ja, heb ik dat niet aangehaald ooit eens? Hij is wel aardig. Ja, staat gewoon in de psalm. He? Daar hebben we die psalm besproken natuurlijk, ja. Oké, nou ja, was een onderbroek. Oh, nou ja, doe het maar even dan, nu ik het er toch over heb. Dat is psalm 77. waar je in vers 1 tot en met 10... de, laten we zeggen, een soort klaagzang hebt van de ellende en de beroerde omstandigheden. En dan het tweede deel van de psalm, dat is makkelijk, het tweede deel van de psalm, vers 11 tot en met 21 dus, daar is het ineens weer positief, het wordt toch opgelost, daar komt het op neer. En dan lees ik vers 8, zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten... Heeft God zijn volk verstoten? Dat zou je direct moeten herkennen, hè, zo'n term. En, maar die vraag wordt zelfs een keer of wat herhaald. Ik meen 5 keer. Zal dan de Heer in eeuwigheid verstoten? Dat is 1. En voortaan niet meer goedgunstig zijn? Zal de Heer voortaan niet meer goedgunstig zijn? Dat is 2. Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Dat is dan toch 3. Heeft de toezegging, de belofte dus, een einde van geslacht tot geslacht? Dat is dan toch minstens de 4e keer. Heeft God vergeten genadig te zijn, want dat is wat hij beloofd had? Dat is de 5e keer. Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Daar staat dus 6 keer de vraag, heeft God zijn volk verstoten? In de zin van, God heeft belofte gedaan, maar gaat hij ze nog vervullen? Zodat hij ziet dat die vraag van Paulus in Romeinen 11 vers 1 niet maar zo uit de lucht gegrepen was. Hè? Hij citeert ook daar zelfs de Bijbel. En hier vind je ook een antwoord. Want er staat, vers 11, daarna zeide ik, ik word er zo ziek van. Dat staat er. Dit krenkt mij. Krenken, krank worden. Ik word er ziek van. Dit krenkt mij, van die hele gedachte. En dan staat er, de rechterhand is Allerhoogsten verwisseld. Veranderd. Maar het is echt verwisseld. Dat wil zeggen, het mag dan aan één kant fout gaan, maar dan vindt de wissel dan wel de verwisseling plaats. En wat bij Juda ophoudt, omdat het ongelovig is, gaat ergens anders verder. En daarmee wordt dus ook de klok van Juda stilgezet, om zo te zeggen. Ik heb het nu over de 70 weken van Daniel. Dan ben je het eind van de 69ste week, sorry. Dan ben je het eind van de 69ste week van Daniel. Daar houdt de geschiedenis voor het Joodse volk op. Maar vanaf dat moment gaat de wissel om en gaat het verhaal verder aan de andere kant. In het andere kamp, namelijk bij de 10 stammen van Israël. En dan is de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Nee, zegt Paulus, helemaal niet. In de eerste plaats, ik ben van Israël. Al noemt hij, zegt hij niet Jood, maar ik ben van Israël, een Benjamin niet, enzovoort. En bovendien zegt hij, Elia dacht ook dat het ophield en dat hij alleen was overgebleven, maar de Heer zei tot hem dat hij nog 7000 in Israël had overgelaten, die een knie van Baal niet gebogen hadden. In Israël, dat was ook in Israël, dat wil zeggen onder de 10 stammen van Israël. Want daar werkte Elia, enzovoorts. En in het oorspronkelijke schriftgedeelte, in 1 Koningen, weet ik het. Daar staat het ook inderdaad bij. Ik heb nog 7000 in Israël overgelaten. En Paulus vervolgt, als hij het aanhaalt, met... Zo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade en dat soort dingen meer. Dan weet je toch waar je bent. De wissel is omgelegd. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, wel nee. Maar het is weer gebeurd wat eerder ook al gebeurd was. Gods werk gaat verder langs de andere route, langs de andere tak van de familie, of hoe je dat dan maar noemt. En die verwisseling vindt plaats. Ik las het trouwens bij nader inzien ook. Oh, dat riep zuster, die zuster riep dat, ja. Van de staat in Micha ook, hè. In Micha 2, dat van het verwisselen. Vers 4, te dien dagen zal men een spreekwoord over uw lieden opnemen en men zal klagelijke klacht klagen. Oh, wat mooi, hè. Men zal een klagelijke klacht klagen en zeggen, wij zijn ten eenenmale verwoest, hij verwisselt mijn volksdeel. Maar het is een strijd tussen, een spanning tussen die twee partijen die eventueel allebei voor het volk van God willen doorgaan en die allebei los van elkaar het liefst de naam, de titel Israël dragen. Heb u dat? Wie van de twee volkeren is Israël? Nou, in de Oud-Testamentse geschiedenis waren het de 10 stammen van Israël. En op het moment dat die verdwenen in de ballingschap, zeiden de Joden, ha! Er is een vacancy, hoe heet zoiets? Er is een vacature.
Een
vacuüm, ja. Een vacuüm. Een vacature. Dat wil zeggen, wij nemen de erfenis over. En dat staat er ook gewoon dat ze dat zeggen. En de heer commentarieert dat en zegt, nee, dat is niet zo. Ze zijn wel in ballingschap, maar ik zal hen tot heiligdom zijn. Daar, in de ballingschap. En zo verder. Ik profetie er genoeg over. Maar eigenlijk wilde ik even Jesaja laten zien. Ik meen dat het Jesaja 11 was. Waar fraai boven staat, de Messias en zijn vrederijk. Daar weet u waar het over gaat. En boven vers 10 staat herstel van Gods volk. En dan lees ik vers 12. Hij zal een banier oprichten onder de heidenen en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. Ze worden nog steeds apart vermeld. Maar het gaat hier over de dagen van de wederkomst van Christus, uiteraard. Hij zal de Israël verzamelen, Juda vergaderen. En vers 13, en de nijd van Efraïm, dat is dus Israël. De nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. En de wederzijdse jaloezie tussen die twee partijen zal dan eindelijk verdwijnen. Hebben jullie dat? Ja. Nou ja. Maar hier in 2 Samuel 19, hier in 2 Samuel 19, hebben we juist van doen met die nijd, die afgunst tussen die twee partijen. Het heeft ook nog een staartje. Al denken wij van, nou, zo ernstig was het nou ook weer niet. Maar, niettemin, dit hoofdstuk gaat daar wel degelijk over. Wie gaat David terughalen? En terwijl Israël plannen maakt, en het eerst op het idee komt, eigenlijk ook een initiatief neemt, waarom zwijgen we erover? We zouden dat eens moeten gaan doen. Spreekt David Juda aan en zegt, waarom zouden jullie de laatste zijn? Maak een beetje voort, als je de eerste wil wezen. En dat gaan ze dan dus ook doen. En dan ben ik weer helemaal terug in 2 Samuel 19, vers 11, halverwege het vers, waarom zou het gelieden de laatste zijn om de koning weder te halen in zijn huis? Want de reden van het ganse Israël in zijn tenten dat plannen maakte om de koning terug te gaan halen, officieel, was tot de koning gekomen in zijn huis. En toen zei de koning tegen Juda, gij zijt mijn broederen, mijn been en mijn vlees, zijt gij. En dat is ook de strekking van wat de mannen van Juda later tegen de mannen van Israël zeggen. De koning is ons na en is ons verwant. En daarom halen wij hem terug. Dus meest naast de familie enzovoort. Hè? Goed. Maar terug naar 19 vers 12. Gij zijt mijn broederen, mijn benen, mijn vlees zijt gij. Waarom zou gij dan de laatste zijn om de koning weder te halen? En dat staat er dus wel twee keer. In vers 11 en in vers 12. Dus maken ze haast om wel degelijk die mannen van Israël voor te zijn. En die zien het aan hun neus voorbij gaan. Als ze eenmaal bij de koning komen, zijn ze dus te laat. En voelen ze zich alsnog gepasseerd. Heb je dat? Pracht van een verhaal. Nou ja, en daar gaat het over, hè. Absalom is dood. Ik heb het nu over onze dagen. Absalom is dood. De wet is beëindigd. En de overwinning is behaald. Wij zijn daarvan verlost. Van de heerschappij van zonde, dood en wet, weet u nog. En dus hebben we een koning. We hebben zelfs een heerlijke koning. Hij is onze hulde zo waard. En hoe dat maar heten mag. Wie gaat hem halen? Wie gaat hem inhalen? Ik bedoel, je bent nou in Handelingen terechtgekomen ongeveer. Handelingen 2. Wie gaat hem inhalen? Het hangt er maar vanaf op welke termijn je die dingen bekijkt. Maar wat er in onze dagen gebeurd is, is dat het initiatief in ieder geval kwam te liggen. Kwam te liggen inderdaad bij de mannen van Israël, bij Efraïm, niet bij Juda. Want die wilden hem niet. En dat is wat de geschiedenis van Handelingen door ook uitdrukkelijk naar voren gebracht wordt. Bij monden van de hoge priester. Wie het maar was. Het Sanhedrin dan vooruit. De hoogste Joodse regering die er bestond. Zo hoog was het niet, maar hoger was er nou helemaal niet. Hè? En ze wezen de Messias af. Herhaaldelijk vanaf de eerste hoofdstukken van de Handelingen. Feitelijk tot in Handelingen 28 aan toe. Hoewel je daar in Rome bent, maar nog steeds bij Joden. En men wijst de Messias af. En Paulus zegt dan, nou ja, je moet wel weten dat de zaligheid inmiddels, dat woord staat er niet, maar dat had je moeten begrijpen. Uit de uiteenzetting daar, dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Naar wie? Nou ja. Ja, en dus zijn ze jaloers. Verdragen dat niet. En dus de situatie tot in onze dagen. Het drukt zich in het bijzonder uit. Mede door gebrek aan kennis, denk ik wel eens. Maar het drukt zich in het bijzonder uit. Tussen, door in de naijver die er is tussen Christendom en Jodendom in onze tegenwoordige tijd, hè? Ja, nee, ik hoef niet te weten wat u daarvan vindt en of u het daarmee eens bent. Maar wat ik alleen maar vertel is dat daar is altijd strijd geweest. Dat wil zeggen, aan de ene kant, er was een grote afstand. Zowel christenen die grote afstand namen van het Jodendom en Joden die grote afstand namen van het Christendom. En dan waren er ook weer partijen die vonden, dat was toch eigenlijk één pot één pot nat, het hoorde bij elkaar. En we hebben het zelfs tot één woord gemaakt. Joods-christelijke, en dat schrijf je aan elkaar bij voorkeur. Joods-christelijk enzovoort, dus één geheel. En ik kreeg, omdat ik natuurlijk op internet vermeld word, het Nederlands Bijbelstudiecentrum, geweldig zo'n naam hoor. Handig, heel handig. Dan krijg je allerlei uitnodigingen. Maar dan krijg ik dus ook uitnodigingen voor bijeenkomsten van dat een of andere rabbi ergens kon spreken over een of ander Joods onderwerp enzovoort. Ze denken echt dat we daar dan in geïnteresseerd zijn. En of ik u dat ook wil doorvertellen, u bent er ook van harte welkom. Dan weet u dat weer. Maar is het nou een en hetzelfde? Hoort het bij elkaar? Heeft het zoveel gemeenschappelijk? Of is het het uiterste? Het is altijd iets van. En er zijn ook vele gelovigen die denken dat ze iets missen. Omdat de Joden dan wat hebben, zoals allerlei rituelen, zowel in de synagoge als thuis, en leuke feesten en dat soort dingen meer. En wij christenen, die hebben dat niet, dus dan moeten we dat maar nadoen enzovoort. Ik heb wel christenen die om die reden hun baard laten staan, broeder. Maar om maar eens wat geks te zeggen, of een bril gaan dragen met shampoo glazen, denk ik. Maar ik weet niet of ik helemaal goed volg. Maar die spanning. Die spanning is dat, die is er. Zo van, wij zijn christen, zijn de Joden nou onze vijanden? Of zijn ze onze vrienden, of zijn ze onze vijanden en proberen we hen tot vrienden te maken. Wat is het? De Arabieren, de islamitische wereld, kijkt er heel anders tegenaan. Die ziet Joden en Christenen als volstrekt hetzelfde. Mm-hmm. Het is één club. Nou, de ene is een kleine Satan en de andere is een grote. Maar ziet het als volstrekt hetzelfde en als de partij die verslagen moet worden. Maar eigenlijk is het exact dezelfde verhouding. Alleen nu niet tussen Efraïm en Juda, maar gewoon twee generaties eerder tussen Ismaël en Isaac. En onder christenen verstaan zij, want die hebben geen moeite om onderscheiden te maken, die zeggen om de hele westerse wereld. En ze hebben gelijk, want het is Israël. Van oorsprong. Nou, het is Jacob, dat moet ik eigenlijk zeggen. En Juda is daar één stam van, of twee van mijn part. Maar voor hun is het gezamenlijk Israël. En ze hebben het eerst geboorterecht niet gekregen. Het is naar de blanken, de Europeans en de Joden gegaan. Enzovoort. En dat is dus de partij waar ze mee overhoop liggen. En wij proberen ze te vriend te houden. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk om er beter van te worden. Ja, dat bedoel ik. Maar er zijn altijd redenen om mensen te vriend te houden, te bedenken trouwens ook. Maar andersom werkt het weer niet. Maar dit, en nou praat ik dus eigenlijk over grote wereldproblemen. Maar ze hebben gewoon een historische en bijbelse oorsprong. Het is de... Wie is er het eerste? De Mohammedanen zeggen Ismaël. En christenen zowel als joden zeggen nee, het was Isaac. En niet Ismaël. Hè? En daarna krijg je het verhaal in latere stadia. En het komt uit bij Efraïm en Juda. In de zin van 10 stammen en 2 stammen van Israël. En daarbinnen vind je in wezen precies diezelfde verhouding. Het ligt iets dichter bij elkaar. Maar de vraag is nog steeds, wie gaat David terughalen? Wie gaat de koning het eerst welkom heten? Wij waren bij Gij zijt mijn broederen in vers 12 van 2 Samuel 19. Mijn benen, mijn vlees, zijt gij, waarom zoudt gij dan de laatste zijn om de koning weder te halen? Het brengt ons bij de Nieuwtestamentische geschiedenis, waarbij de vraag dus inderdaad is, nu breekt het nieuwe verbond aan, maar waar komt het terecht? En dat is de vraag al in het Oude Testament, waarin wij nogal wat profetieën krijgen daaromtrent. En het zijn dikwijls profetieën met wat bedekte taal, om de eenvoudige reden dat het ook gaat om de verborgenheid, met hoofdletters. Dat wil zeggen, het gaat om wat wij achteraf leren, de periode tussen wat wij noemen de eerste komst en de tweede komst van Christus. Maar u wordt geacht te weten dat dat onderscheid tussen eerste en tweede komst in het Oude Testament eigenlijk niet gemaakt wordt. En dat eigenlijk, dat zeg ik erbij met enige reserve, omdat wij achteraf praten. Achteraf zien wij dat je het in het Oude Testament ook wel kunt terugvinden. En nog heel wat meer. Maar ik moet u erbij zeggen dat wij het terugvinden, als wij het terugvinden, is dat omdat wij in het Nieuwe Testament daaromtrent aanwijzingen vinden. Dat is ook in het algemeen het doel van al die citaten uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament. Hè. Ons wordt daar verteld wat het betekent. En met die sleutel lezen wij het Oude Testament. U weet wel, we lezen het Oude Testament in het licht van het Nieuwe. Dat is orthodox wat ik nu zeg. En daardoor begrijpen wij er wat van. Maar heb je het Nieuwe Testament niet, dan wordt het toch heel wat moeilijker. En dan krijg je dus echt die vraag van de kamerling, lezend in Jesaja 53, over wie heeft de profeet het hier? Ja, en dan En dan staat er als antwoord, en hij verkondigde hem Jezus. Dat wil zeggen, het gaat over de Heer Jezus. Dat neemt niet weg dat als je het echt in het Oude Testament leest, ook in de samenhang van Jesaja, dat je ook nog een ander antwoord kunt geven. Omdat er gewoon staat over wie het gaat. Over Israël. Dat staat er. Letterlijk. Mijn knecht. Israël. De knecht des Heren. En tot vandaag is daar dus discussie over. Waar gaat het eigenlijk over? Maar die dingen hangen samen met dat eigenaardige verschijnsel dat toen eenmaal het Nieuwe Verbond aanbrak en het evangelie gepredikt werd, de Joden onder de naam Israël, want dat was er van Israël over, en zij waren in die dagen het Israël, dat wil zeggen het volk waaraan de woorden Gods waren toebetrouwd, dat is Israël. En zo staat het ook in Romeinen, ik meen hoofdstuk 3. Maar zij beliefden het niet. En zij wilden de koning niet. U weet wel, wij willen niet dat deze over ons koning zij, enzovoorts. Kruist hem en wat het allemaal maar was. En wat er gebeurd is, gebeurde wel degelijk op grond van oud-testamentische profetie. Namelijk, het werd van Juda dus weggenomen alsnog. Het ging ergens anders naartoe. Vanuit Joods standpunt naar heidenen. Vanuit oud-testamentisch standpunt, heette trouwens ook heidenen. Maar het ging naar Israël. Dat wil zeggen, van Juda naar Israël. Het bleef dus toch bij Jacob, om zo te zeggen. Maar bij het andere kamp. En dat is steeds die vraag, waar komt het terecht? En de Heer zei, tegen de Joden zei hij, hoeren en tollenaars zullen nu voorgaan in het koninkrijk. Pas later kom je erachter dat de term hoeren en tollenaars, dat die beide termen gebruikt worden voordat Israël uit het Oude Testament dat ontrouw was aan de Heer. En vandaar hoer en tollenaar, want tollenaren werden ook geacht ontrouw te zijn, toch? Ja, wees en waarachtig wel, de ene is de vrouwelijke, de andere is de mannelijke variant, enzovoorts. Langzamerhand ga je dat begrijpen. En langzamerhand begrijp je ook dat als er staat dat als de Messias komt, zal hij de gevangenissen openen en de stommen doen spreken, de doven doen horen. Met zijn allemaal termen die in het Oude Testament al worden toegepast op Israël. Het zou stom zijn. Het zou niet meer spreken, het zou niet meer de priestelijke functie vervullen, enzovoorts. Maar er wordt aangekondigd dat juist die lui, die zouden als het nieuwe verbond aanbreekt, alsnog zich bekeren tot de Heer. Van het oude verbond moesten ze niks hebben, maar toen eenmaal het nieuwe verbond gepredikt werd, werd het door hen aanvaard. En zo werd de volgorde veranderd. En ik deel u dat nou maar gewoon mee. Wat ik nu ga zeggen, deel ik u nu gewoon mee, zonder ook maar een poging te doen om dat nu te beargumenteren. Er zijn nogal wat schriftplaatsen die spreken over, populair gezegd, Messiaanse tijd, Nieuwtestamentische tijd, in het Oude Testament. En er zijn schriftplaatsen bij waarin inderdaad de namen van Israël en Juda apart vermeld worden. Zoals, meest voor de hand liggend lijkt mij, Jeremia 31, vers 31. Ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten. Maar de volgorde is daar Israël en dan Juda. En ik ben van mening, op grond van al die schriftplaatsen naast elkaar, dat als het specifiek gaat over het koninkrijk van Christus, dat wil zeggen de openbaring van zijn koninkrijk, wij noemen dat dus de wederkomst van Christus, dat bij die gelegenheden Juda eerst genoemd wordt en dan Israël. Maar als het niet gaat over de openbaring van zijn koninkrijk, maar wel over nieuwtestamentische zegeningen, messiaanse zegeningen, dan staat er eerst Israël en dan Juda, zoals in Jeremia 31, vers 31. Met het huis van Israël en met het huis van Juda. De reden daarvoor lijkt me ook volstrekt duidelijk. De openbaring van het koninkrijk van Christus is afhankelijk van de bekering van Juda. Niet dat dat technisch noodzakelijk is, maar, denk ik, maar ik vind geen argument, maar gewoon omdat dat beloofd is. De belangrijkste profetieën die we hebben met betrekking tot de komst van dat koninkrijk op aarde in het Oude Testament is waarschijnlijk, het is een kwestie van smaak, maar is waarschijnlijk Daniël 9. En iets breder heel Daniël. En ik kan het makkelijk zeggen, omdat de profetieën in het Nieuwe Testament over specifiek de wederkomst van Christus vinden we hoofdzakelijk in het boek Openbaring natuurlijk. Maar ik dacht dat het algemeen bekend is dat je met Openbaring niks kunt aanvangen zonder het boek Daniël. En meer specifiek, Daniël 9. En Daniël 9 is die profetie over die 70 weken. Afgezien daarvan, in Daniël gaat het überhaupt om dat koninkrijk. Hè? Er was een einde aangekomen met de Babylonische ballingschap. Er kwam een einde aan het koninkrijk van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. En de vraag is, er waren toch beloften omtrent dat koninkrijk van David in Jeruzalem gedaan. Wanneer zal dat vervuld worden? En er komen al die profetieën in Daniël over, nou, er komt eerst een Babylonisch Rijk, dan een Medo-Persisch Rijk, dan een Grieks Rijk, dan een Romeins Rijk, dan nog zo'n, laten we zeggen, zo'n 10-statenbond. En dan komt de steen zonder handen afgehouwen en zal de God des hemels het koninkrijk geven aan de minste onder de mensen. En u wordt geacht te begrijpen dat dat de Heer Jezus is. Over dat koninkrijk gaat het. En dan specifiek nog een keer over het koninkrijk der Mede en Perzen, het koninkrijk van de Grieken, Griekenland, en de verdeling van dat rijk, wat het allemaal maar was. Maar dan Daniël 9, 70 weken zijn bestemd over uw volk, het Joodse, uw heilige stad, Jeruzalem, want er staat er in het volgende vers bij, Jeruzalem. Tot op Messias de Vorst, weet u nog? Nou ja, dat zijn dan 69 weken, maar vooruit. Maar waar het me om gaat, is dat die tijd gemeten wordt niet met betrekking tot de wereld, op onze kalender, zelfs niet met betrekking tot Israël, ongeacht wat je daaronder verstaat, maar alleen met betrekking tot het Joodse volk. En daarna hebben wij geleerd, hoop ik, dat er inderdaad na 69 weken die klok als het ware stilstaat. En dat de 70ste week van Daniël alsnog moet aanvangen. En we kunnen dat bewijzen omdat het Nieuwe Testament toch ondubbelzinnig naar die 70ste week van Daniël verwijst. En die is nog toekomst. Ook dan nog. De Heer Jezus doet dat in Matthäus 24 natuurlijk. En Lucas 21 trouwens ook. En Thessalonicenzen doet dat. 1 Thessalonicenzen, maar zeker 2 Thessalonicenzen 2 en 3. Ja. Ondubbelzinnig en daarna Openbaring. In elk geval Openbaring 6 en daarna natuurlijk ook Openbaring 13 enzovoorts. Met opzet ga ik er niet verder op dit soort dingen. Ik zet nou even een algemene lijn uit. Wat we dus vinden is een onderbreking in die tijdrekening. En er zijn mensen die protesteren en zeggen, je kan de tijd toch niet onderbreken? Jawel, maar het is een tijdrekening via, met betrekking tot dus, het Joodse volk. Want het koninkrijk van Christus zou aanbreken, beginnend bij Juda. En het is ons geïllustreerd in hoofdstukken die wij besproken hebben in 1 Samuel en in 2 Samuel. Want David, de stamvader van de Messias en van het hele Davidische huis dus, werd eerst koning over Juda en daarna pas over de rest van Israël. En het had nogal wat voeten in aarde. En de Heer Jezus zal ook eerst als koning actief worden met betrekking tot Juda. Zal ook eerst door Juda als koning worden aangenomen. En daarna pas tot Israël. Door Israël. In zijn koninkrijk. Maar in de dagen waarin wij leven, ja, is wel de overwinning behaald. Ik probeer de draad langzaam weer op te nemen hier van 2 Samuel. Is wel de overwinning behaald. Absalom is dood. Maar sindsdien hangt het eigenlijk, want dat koninkrijk komt maar niet. En u weet, ik zeg dit nu, maar je raakt meteen midden in de traditionele christelijke discussie over de vraag of dat wel zo is. Is dat koninkrijk nou wel of niet gekomen? Of komt het überhaupt eigenlijk nog wel? Of zijn de 1000 jaren al beëindigd bij de kruistochten? Nee, dat is serieus, het waren serieuze theorieën en theologieën. Noem ze maar op. En dan heb je nog mensen die wel geloven dat het koninkrijk in de toekomst op aarde zal aanbreken, maar die toch beweren dat ze vandaag bezig zijn in het koninkrijk Gods. Zijn er toch in het koninkrijk en voor zijn koninkrijk aan het werk. Dus het is volstrekt inconsequent, maar het is natuurlijk één grote chaos. En nu ik hier toch ben, en ook mijn nek enigszins uitsteek, zeg ik ook nog maar, misschien heb ik dat wel eens gezegd, maar meld ik ook dan nog maar even, dat in kringen waar men denkt dat alle messiaanse beloften die er zijn vervuld worden aan de 10 stammen van Israël in onze dagen. Ik heb het over de Brits Israël-beweging. Dan gelooft men namelijk dat het in onze dagen vervuld wordt via de Davidische koningshuizen die er eventueel in onze dagen zijn. In die kringen zegt men, gelooft men wel in de wederkomst van Christus, maar dan zegt men, we hebben geen flauw idee hoe dat zit. En we hebben geen flauw idee op welke wijze die profetieën moeten worden uitgelegd, want we komen er niet uit. En ze hebben groot gelijk, daar komen ze ook nooit meer uit, omdat zij Juda buiten beschouwing gelaten hebben. Omdat ze niet geloven dat Juda zelfs maar Israël is. Het Joodse volk, of dat Israël is, dat bestrijden zij over het algemeen ten stelligste. Ze zeggen, dat zijn niet Joden. Ze stammen niet van Juda af, het zijn niet Joden, het is niet Israël, enzovoort. En dat hebben ze dus weggeredeneerd. En daarna zeggen ze, wij weten niet hoe het zit met de vervulling van het profetisch woord. Ja, dan zeg ik, ja, dat verbaast me niks. Want dat gaat via Juda, maar dat hebben jullie weggeredeneerd. Zie? En bovendien hebben ze het koninkrijk dan toch min of meer verplaatst tot in onze dagen. Al in onze dagen enzovoort. Het is één grote chaos. Maar het heeft allemaal wel enige kern van waarheid natuurlijk. Maar waar het over gaat, is inderdaad, het koninkrijk werd gepredikt. Dat staat zwart op wit in de Bijbel van de Heer Jezus, van Johannes de Doper. Het heet zelfs evangelie van het koninkrijk enzovoort. Wij geloven bovendien, omdat de Bijbel het ook zegt, dat Christus, de Heer Jezus, de overwinning behaald heeft. En dat hij gekroond is van Gods wegen met eer en heerlijkheid. Hij is gezalfd tot koning. Om zo te zeggen. Maar in de praktijk, laat ik het zo zeggen dan met Hebreeën 2, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, maar in de praktijk zien wij niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat wacht op de toekomst. Op zijn wederkomst. Maar het wacht feitelijk dus op de bekering van Juda. Is Gods werk dan uitgesteld? Dan moet ik u zeggen, er is niks uitgesteld, want het gaat volledig volgens Gods plan. Maar de openbaring van zijn koninkrijk laat vooralsnog op zich wachten. En daar heeft niemand last van. Want als u vandaag tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, krijgt u aan hem delen, aan die nieuwtestamentische zegeningen van de troon der genade. En bovendien zelfs een hemelsburgerschap, omdat hier op aarde verder niks te vinden is van de messiaanse zegeningen. En dus zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Maar dan in de hemel. En dat is bovendien omdat wij dus eerstgeborenen zijn, eerstelingen van dat koninkrijk. Maar het wachten is op de bekering van Juda. In de toekomst. En de Bijbel zegt wanneer dat gebeuren zal. En dat dat ook op geforceerde wijze gaat gebeuren. En dat het gebeurt via dagen van verdrukking en benauwdheid met betrekking tot Juda. In de 70ste week van Daniël. Er staat ook in de Bijbel wanneer die begint enzovoort. Het wacht eens op Juda. Maar terwijl Juda heeft afgehaakt, heeft Israël weer aangehaakt. En het staat gewoon in de Bijbel. Maar ja, want het staat gewoon in Romeinen 9 tot en met 11. En toen vroeg iemand mij, welke tekst? Ja. Romeinen 9 tot en met 11. Daar worden weet ik hoeveel schriftplaatsen aangehaald, zowel uit geschiedenissen die geacht worden profetisch te zijn. Als ook uit de profeten. En die stuk voor stuk spreken over die verwisseling. Het begint met, nou kom ik dus nooit meer in 2 Samuel vanavond. Maar goed. Het begint in Romeinen 9, begint het, ja, God heeft belofte gedaan aan Israël. Dat is correct, maar die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Dat wil zeggen, er zijn er wel die van, staat daarna ook, er zijn er wel die van Abraham afstammen. Maar dat maakt hen hooguit nog tot Isaac of tot Jacob, maar nog niet tot Israël. Heb je dat? Nog omdat ze Abraham's zaad zijn, zijn ze alle zonen. Want, en dan komt het verhaal, Ismaël en Isaac die verwisseld worden. En het volgende is Jacob en Esau die verwisseld worden. En dat het in overeenstemming is met het plan van God. Want de verwisseling van Jacob en Esau vond van Gods wegen al plaats voordat ze maar geboren waren of iets goeds of kwaads gedaan hadden. Staat er allemaal bij. Nou ja, wat krijg je? Je krijgt Jeremia die aangehaald wordt met een geweldige profetie. Maar ja, jongens, dat is niet eens in één avond uit te leggen. Geweldige profetie over die ene klomp leem met eerst een vat ter onere en daarna een vat ter ere uit dezelfde klomp leem. En er staat bij waar het over gaat, over 2 koninkrijken, staat erbij. En terwijl het een verwoest wordt, wordt het andere gebouwd. En het gaat over koninkrijken. En binnen het kader van Jeremia, of ja, Jeremia is het, hè, 18. Binnen het kader van Jeremia mag het geen probleem zijn. Dat betekent dat terwijl de Joodse natie ten onder gaat, in de dagen van Jeremia, tegelijkertijd een andere natie tot leven gebracht wordt. Welke andere? Jeremia moest koninkrijk afbreken en koninkrijk bouwen. Welk koninkrijk heeft hij dan gebouwd? Moet hij ergens gedaan hebben. Maar hij verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. Hij loopt er zo af. In gezelschap van enige erfgenamen, vrouwelijke erfgenamen van, hoe heet die, van Zedekia, van het Davidische koningshuis. Maar het verhaal is gewoon. En dat staat in het Nieuwe Testament dus allemaal aangehaald. Hè? Het verhaal is namelijk hoe het in onze dagen gaat en hoe diezelfde profetie over het vatter oneer en vatter ere in onze dagen wordt toegepast. Terwijl er een oordeel komt over Juda, gaan de zegeningen naar het andere volk, Israël. Dat wil zeggen naar de 10 stammen van Israël. En de koninklijke lijn was al overgeplaatst in de dagen van Jeremia. En in onze dagen gaan de nieuwtestamentische zegeningen van het ene huis van Israël naar het andere. En de volgende citaat in Romeinen 9 nog steeds komt uit Hosea. En dit is klassiek, mensen. Ik kan het je gewoon laten zien in gewoon klassiek, algemeen erkende Bijbelcommentaren. Daar staat gewoon, Hosea gaat over de 10 stammen van Israël. En voor zover Juda genoemd wordt, is het alleen in het voorbijgaan. En passant. Terloops. Een enkele tekst. Zo van de Heer spreekt oordelen uit en zegeningen over de 10 stammen van Israël. En voor zover Juda genoemd wordt, is het op een bijzin. Zo van, oh ja, maar Juda speelt ook een rol. Of de Heer zegt, ik ga dit doen. Nee, maar Juda doe ik dat zo niet. En ik doe dit aan Israël. En aan Juda zal ik het ook nog doen, maar dat komt later. Enzovoorts. En dat zijn klassieke commentaren. Die er verder niks mee te winnen of te verliezen hebben enzovoorts. En die ook niet de conclusies trekken die ik eruit trek. Maar niettemin, Hosea spreekt over Ami is mijn volk, maar het zal Lo-Ami worden. En terwijl ze Lo-Ami zijn en in de verstrooiing zal in de plaats waar zij zijn en waar ze Lo-Ami zijn, zullen ze alsnog Ami worden. En Paulus haalt het aan. En dat gaat niet over Juda, het gaat over... Dat denken wij, maar het gaat niet over Juda, het gaat over Israël. Lees het maar na in Hosea. En als je niet oplet, en ik heb vroeger ook niet al te goed opgelet, je moet ergens beginnen. Ik ben ook op de kleuterschool begonnen. Dus ja, je moet, ja, Je leert af en toe wat bij. En als je niet oplet, denk je, als je Romeinen 9 leest, denk je, het gaat immers over het Joodse volk, dat aan de kant gezet wordt, een gemeente voor in de plaats. Dus als Ami lo-Ami wordt, dan gaat het over het Joodse volk, dat op een zijspoor gezet wordt, enzovoorts. Maar het is niet waar, en dat zegt Paulus ook niet. En daar gaat die profetie ook niet over. Het gaat überhaupt niet over Juda, het gaat over Israël. En terwijl dat Lo-Ami is in het buitenland, in de verstrooiing, wordt tot hen gezegd, gij zijt zonen van de levende God. En dan moet je toch uit het stuk al lang begrepen hebben dat de gemeentelijke waarheid gebaseerd is op de zegeningen die in het Oude Testament specifiek gegeven worden, nee, in het algemeen aan Israël, maar specifiek gegeven worden aan Efraïm, dat wil zeggen aan de 10 stammen van Israël. Ja, nou, daar hou ik nou maar over op. Maar daar gaan die hoofdstukken nou eenmaal over. En als je die schriftplaatsen nazoekt, die profetieën, dan wordt dat vanzelf duidelijk. Dat meen ik echt. Je moet het wel serieus doen. Hè? En niet goedkope en oppervlakkige praatjes slikken. Ook voor mij niet trouwens. Dat meen ik ook echt. Maar ja, ik kan er niet anders van maken. En dan vallen al die dingen op zijn plaats. Vroeger las ik, heeft God zijn volk verstoten? En dan zei ik, omdat ik het ook maar zo geleerd had en het ook niet anders kon zien, dan zei ik ook, nou ja, verstoten, op een zijspoor gezet, in de wacht gezet. Niet voor altijd in ieder geval. Want er komt nog een vervolg op. Ja, maar dat is niet waar Paulus het over heeft in Romeinen 11. Hij heeft het niet over het vervolg, hij heeft het over het heden. Heeft het niet over de wederkomst van Christus daar. Enzovoort. Maar als ik het nu lees, heeft God zijn volk verstoten, zeg ik volmondig met Paulus mee, zonder enige bedenking, helemaal niet. Een beetje lachend zelfs. Nee, natuurlijk niet. Het is met Juda gebeurd. Maar Gods plan gaat gewoon verder. Of de uitspraak uit Romeinen 3, zal het ongeloof... Ja, van Israël, dat wil zeggen van het Joodse volk, zal hun ongeloof, staat er, zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen. Zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd, maar wat is het dat sommigen onder hen ongelovig zijn geweest? Zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen? Dat is dezelfde vraag als heeft God zijn volk verstoten? Of het is de vraag als nu Joodse volk ongelovig is, betekent het dan dat God niet trouw meer is aan zijn belofte? En sommigen zeggen, God is niet trouw aan zijn belofte. Ik ken ze. Commentaren die gewoon zeggen, God heeft dat wel beloofd, maar hij is erop teruggekomen. Of gezien de omstandigheden, of omdat Israël zich niet aan hun kant van de overeenkomst hield, houdt de Heere zich ook niet aan, enzovoorts. Of men probeert onvoorwaardelijke beloften in de Bijbel alsnog voorwaardelijk te maken, enzovoorts. Maar heel wat beloften God zijn niet voorwaardelijk. Die zijn namelijk gegeven, volgens de Bijbel, achteraf op grond van wat al gebeurd was. Dat wil zeggen, vanwege Abraham, op grond van zijn geloof, zegt de Heer, ik zal hem zegenen en ik zal, enzovoorts. Omdat gij uw zoon niet gespaard hebt, of wat staat er, zal ik u zegenen en ik zal, enzovoorts. En wat David betreft, Davids huis, daar hebben we het over gehad natuurlijk, werd gebouwd, het koningshuis werd gebouwd, op grond van dat David tegen de Heer zei, ik wil voor u een huis bouwen. En toen zei de Heer, ik bouw voor jou een huis. En later staat er, maar om Davids wil, om mijn knecht Davids wil, enzovoorts. Dat wil zeggen, daar zijn verder geen voorwaarden aan verbonden. Voor een individueel mens wel, maar voor het algemene belofte Gods niet. En dus zou er nooit iemand ontbreken die uit het huis van David die koning zou zijn over Israël. Staat zwart op wit in de Bijbel. En een commentaar als, maar God heeft er vanaf gezien. Ja, dat kan dus niet. De genade, giften Gods en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Dat is ook Romeinen 9 tot en met 11, waar dat staat. Romeinen 11 dus, hè. Het wisselt onderweg. In de hele loop van de geschiedenis wisselt dat onderweg. Op het moment dat de ene helft van het volk terzijde staat en God zijn werk doet met het andere, is het terzijde gestelde deel jaloers. En daarom zegt Jesaja 11 dat in de toekomst van beide kanten die dingen geweken zullen zijn. Het is einde van het verhaal, omdat de beide lijnen bij de volken worden weer tot één gemaakt. In onze dagen ligt de situatie zo dat de Joden geacht worden jaloers te zijn op ons. Christenen zeg ik dan nu maar gemakshalve. Omdat wij inderdaad messiaanse zegeningen claimen. En ons Joodse zegeningen, om zo te zeggen, Joodse beloften eigen hebben gemaakt. Wij geloven in de God van Israël. Wij geloven zelfs in de Messias. Wij geloven dat God zijn belofte vervult. We vertrouwen op die God van de Bijbel. En het is onze Bijbel. En zo gedragen wij ons hopelijk ook nog steeds. Het woord Gods is ons toebedrouwd. En naar Bijbelse maatstaven, wij zijn Israël. Want als Israël dat volk is waaraan het woord Gods is toebedrouwd, wel nu, dan zijn we Israël, want wij zijn pilaar en vastigheid de waarheid. En God heeft ons de waarheid het woord gegeven om te bewaren en als priesterlijk volk te bedienen. En de uitspraken over Israël in die functie worden in het Nieuwe Testament op meerdere plaatsen van toepassing gebracht in de praktijk op de gemeente. Wij zijn dat Israël. Of dat er expliciet zo letterlijk staat, maakt me niet zoveel uit. Mijn zin is wel, maar doe maar. Als er weinig schriftplaatsen zijn, dan worden ze gemakkelijk aan de kant geveegd, weet u wel. Maar doe maar weer. Maar de rollen zijn dus omgedraaid. Aan de andere kant zijn er tot in onze dagen christenen die met hun Bijbel helemaal geen raad weten en die van het christendom weinig begrepen hebben en die zijn tot vandaag jaloers op de Joden.
Ja.
Dat is heel sterk in Nederland ook, hoor. Dat is heel sterk, dat is wat ik net aanhaalde, min of meer. Men is geneigd Joodse dingen zich eigen te maken alsnog. En er zijn zelfs leringen die zeggen, als wij de Bijbel willen verstaan, of het Oude Testament, dan moeten we ons laten onderwijzen door de Joden. Ze zijn jaloers op de Joden. En ik ken christenen, die hebben dat helemaal niet, maar die proberen zich inderdaad uit te dossen alsof ze Jood zijn. Let maar eens op. Ja. Ja, dat mag hoor. Ik bedoel, ik kan er niet mee zitten, maar ik denk toch dat het een noodlottig misverstand is. Er zijn er ook die denken dat wij op een of andere wijze de Joden tot jaloersheid moeten verwekken. Alsof het onze taak zou zijn. Ik moet u zeggen, dat hoef je niet te doen. Dat zijn ze sowieso wel. Nee, alleen sommigen leggen die jaloersheid dan ook weer anders uit. Die zeggen, ja, ze worden boos. Dus je moet ze niet het evangelie brengen, dan worden ze boos. Je moet een goede woord gebruiken. Dan moet je zeggen, ze worden nijdig. Nee, maar nijdig betekent jaloers. En dat is wat het is. En waarom ook niet? Maar dit heeft er niks mee te maken. Ook onder christenen heb je precies hetzelfde. Ik weet er alles van, broeder. Je vertelt ze wat. Je zegt, kijk, hier staat het in de Bijbel. Weet je wat het gevolg is? Ze worden nijdig, ze worden jaloers. Waarom heb ik dat zelf niet gevonden? En omdat ik het zelf niet gevonden heb, wil ik het ook niet accepteren. Omdat ze zich niet willen laten beleren. Ja, dan houdt het ook op. Maar het is dus het oude verhaal. Maar kijk, de situatie, de verhouding tussen Juda en Efraïm of Israël is natuurlijk de klassieke vorm, de meest klassieke vorm van de zogenaamde broedertwist. Een klassiek thema in de literatuur, ook al in de klassieke literatuur, de broedertwist. Hè? Ja, er is ook een speciaal klassiek boek voor, ja, ik weet het. Maar zo'n boek wordt geschreven omdat het zo komisch is, omdat het traditie is, omdat het zo bekend is. Zo werken die dingen nou eenmaal. En in de Bijbel speelt dat een rol. Maar in de Bijbel vind je inderdaad die verwisseling. En die komt vele malen voor. Ik ga er liever niet verder op in. Maar ik blijf liever iets objectievere kant. Waar het over gaat is namelijk in dit hoofdstuk, toch maar aan het eind vanavond proberen nog iets ervan te zeggen, want dan komt het vervolg de volgende keer. Waar we mee van doen hebben namelijk is, Absalom is dood, het oude verbond is beëindigd, messiaanse tijd is aangebroken, maar de koning is buitenslands en zit zelfs op een opperkamer. Het kost moeite om hem eruit te krijgen. En de vraag is, wat komt er nu van terecht? En sommigen, met name met een Joodse achtergrond, die zeggen, ja, als Jezus dan de Messias is, waarom is dat koninkrijk dan nog niet aangebroken? Want dat is wat hij zou doen.
Ja,
dat is
een sterk punt.
Ja, dat is een sterk punt, ja. Maar goed, maar er staat al wat meer in de Bijbel dan dat hij een koninkrijk zou oprichten. Hè? Of herstellen. Er komt nog wel wat meer voor kijken. Maar de Bijbelse gedachte is simpelweg deze, dat toen het eenmaal zo was en die overwinning daar was, lag het initiatief om te komen tot die koning en aan die koning zich te onderwerpen, het initiatief lag niet eens bij Juda, in deze geschiedenis ook niet, het initiatief lag bij Israël. Ze waren wel in hun tenten, maar zij zeiden, we moeten het toch maar eens over hebben, om die koning terug te... Waarom zouden we zwijgen, of zoiets staat er, hè? Ik weet niet meer wat er letterlijk stond. Nu, einde van vers 10. Nu dan, waarom zwijgt gij lieden van de koning weder te halen? Dat betekent, we moeten het er eens over hebben, om de koning terug te halen. En in de volgende verse staat dat David daarvan gehoord had, en toen in allerijl zei tegen het verzamelde Juda, waarom zouden jullie de laatste zijn?
Dus in hun hart had Israël in deze dagen al...
David zegt tegen Juda, waarom zouden jullie de laatste... Let op eerste en laatste. Dan speelt het Nieuwe Testament een rol. Vele eersten zullen laatste zijn. En laatste eerste, zegt de Heer. Tot de Joden, enzovoorts. Begrijp u? Die verwisseling, wat er gebeurd is in de praktijk in Nieuw-Testamentische tijd, is daadwerkelijk dat het eerst Israël was dat de Messias aanvaarde en dat de bekering van Juda, om zo te zeggen, nog op zich laat wachten en dat gebeurt in de toekomst. Gemeentelijke waarheid berust op de profetie beloften aan Efraïm en is daaruit ook afkomstig. Daarop berust ook het eerstgeboorterecht van de gemeente. Op het eerstgeboorterecht van Efraïm namelijk. Zoals geprofiteerd. En daarna pas Juda. Maar in zijn dagen zei de Heer tot Juda, waarom zullen jullie de laatste zijn? Nou, hij zei, jullie zullen de laatste zijn. En laatste worden eerste. Ze zullen verwisseld worden. Dat is ook wat gebeurd is. Kijken we nou naar de toekomst. In de toekomst zal het wel degelijk toch Juda zijn. De Heer zal tot hen spreken. In de 70ste week enzovoorts. De Heer zal tot hen spreken. Het zal toch Juda zijn dat de Heer zal aanroepen. Met als gevolg dat hij dan komt. Daar wacht de Heer ook op.
Dan komt hij met de
Nou ja, oké. Okay. Er zijn dingen natuurlijk, zitten dingen aan vast die je hier in het verhaal natuurlijk ook niet vermeld vindt. Of geïllustreerd, want het heeft natuurlijk een heleboel kanten.
De gemeente heeft tegemoet gehad.
Jawel, jawel. Maar dat is nog steeds niet de openbaring van zijn koninkrijk. Het tegenovergestelde zelfs. Hè? Ik weet dat sommigen de opname van de gemeente noemen de wederkomst van Christus. Maar het is het tegenovergestelde. Dat is het niet, hè? Maar als de Heer komt en teruggehaald wordt en komt naar Jeruzalem, is het via Juda. Het zijn de Joden, het Joodse volk dat hem zal aanroepen. Het is een verzameling Joods overblijfsel dat verzameld wordt in de woestijn. Het is zo'n Joods overblijfsel dat vanuit de woestijn alsnog, als u mij vraagt, vanuit de woestijn zal gaan naar waar ooit Jeruzalem lag en weer over de Jordaan zal trekken. Als u mij vraagt, ook bij Gilgal, staat nergens in de Bijbel. Maar ja, zo werkt die methode nou eenmaal in de toekomst. En dan is het Juda. En daarna pas krijg je alsnog van doen met Israël. Hebben jullie die? Hoewel in onze dagen Israël de eerste is die officieel tot geloof kwam. Want het is wat 2000 jaar geleden, om zo te zeggen. Zal het toch Juda zijn die de Heer als koning zal binnenhalen. En daarna pas gaat het verhaal verder weer met de overige stammen van Israël. Maar die vissen achter het net, die hadden de pap nog deel aan. Op het moment dat de Heer wederkwam bij de val van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël enzovoort. De logische volgorde is, maar dan laat ik dit weer los. De logische volgorde is natuurlijk dit. Dat voor zover er gelovigen zijn die de Heer willen binnenhalen uit Israël. Reeds nu in onze dagen, voordat Juda op het idee komt. Ja, die gelovigen zijn straks eerst allemaal weg. Dat is de opname van de gemeente. En dan staat het zaakje weer gewoon aan het begin. Dat wil zeggen, moet het overnieuw beginnen. Want er zijn geen gelovigen. En dan forceert de Heer dat met Juda. Met de 70ste week van Daniël, met de prediking van het evangelie alleen aan Juda. En het heeft tot gevolg uiteindelijk, mede door de verdrukking, dat Juda officieel de naam des Heren aanroept. En pas daarna, logischerwijze, moet het evangelie alsnog weer gepredikt worden aan de 10 stammen van Israël. Vanuit Juda. Maar zo is het in het verleden ook gegaan hoor, overigens. En daarna pas de prediking van het evangelie aan de overige volkeren alsnog. Dus de volgorde is vrij correct. Ook hier, Israël zegt, we moeten het er toch eens over hebben. Er komt alleen niks van. Dus de situatie in onze dagen. Daarna spreekt de Heer tot Juda, spreekt David tot Juda en zegt, kom op je, er moet wat gebeuren. En dat gaat ook gebeuren. En daarna komt alsnog Israël in tweede instantie. En zegt hij, waarom waren we er niet bij? Waarom hebben we niet even op ons gewacht? Nou ja. Maar daarna wordt het dus weer één. En in de profetisch woord ook. Hè. Dit is de volgorde. De wederkomst van Christus is volkomen onafhankelijk van Efraïm of van de 10 stammen van Israël. Heeft er niets mee te doen, is in het verhaal niet betrokken, in de profetieën niet betrokken. Maar als het gaat om het nieuwe verbond als zodanig, dat inmiddels 2000 jaar geleden aanbrak, dan is dat volstrekt en in de eerste plaats een zaak van Efraïm. Van Jozef dus. En Jozef is dan ook de eerste. De naam van de eerste persoon die in het Nieuwe Testament ons voorgesteld wordt. En in Handelingen 1 wordt ons trouwens ook een persoon voorgesteld. Die heet ook al Jozef. Om maar eens wat geks te zeggen. Nou, wat geks. Dat zijn maar enkele dingen, want zo kan ik dagen doorgaan. Dat meen ik serieus. Maar ja, oké, dat is symboliek, dus ja, doe maar weer. Maar het bevestigt ook wel gewoon wat zwart op wit in het profetisch woord wordt aangekondigd. Wij moeten het er voor vanavond bij laten. Mensen, het is de hoogste tijd. En wellicht hebben we het er nog over de volgende keer, want het verhaal is nog niet af. Nee. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de genade die ons geschied is. De zaligheid die ons geschied is. Wij danken u voor die troon der genade die we mogen kennen. En hoewel onze heiland, de zoon van David, nog steeds verworpen wordt in de wereld als zodanig, zijn wij door u gezegend in hem met elke geestelijke zegening, weliswaar niet op aarde, maar in onze hemelse positie. We danken u dat we daaruit mogen leven en steeds meer mogen zien onze heiland met eer en heerlijkheid gekroond, zittend niet op een troon in Jeruzalem vooralsnog, maar zittend aan uw rechterhand op de allerhoogste troon die maar denkbaar is. En we danken u dat wij getrokken worden uit deze nog steeds duistere wereld, opdat wij erfgenamen zouden zijn der belofte en daarmee erfgenamen in bijzonder van dat eerstgeboorterecht dat u beloofd hebt. Wij danken u daarom dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, niet alleen maar tot geroepen zonen, omdat ook wij tot zonen zouden gesteld worden officieel door u straks in de toekomst om te delen als eerstgeborenen in uw heerlijkheid. Wij danken u dat we ook vanavond weer de schriften mochten openen. En ons daarin mogen verdiepen. Niet maar in details, maar ook in de grote lijnen die we daarin mogen en kunnen vinden. Wij danken u voor dat woord dat zo betrouwbaar is. Dat woord dat ons niet onwetend laat. En wanneer wij slechts u zoeken, de waarheid zoeken, dat u het bent die ons in die waarheid wilt leiden. Opdat we daardoor weliswaar steeds meer vreemdelingen worden voor deze wereld. En steeds minder wellicht ook van praktisch nut voor de wereld. Maar tegelijkertijd, opdat we daarmede gebouwd worden, opgevoed worden als uw kinderen. En opwassen tot die mannelijke rijpheid. Daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u, Vader, schrijft u uw woord in onze harten. Opdat het ons zou veranderen. In ons denken en daarmee in heel ons wezen, opdat wij gelijkvormig mogen worden aan het beeld van uw Zoon. Want daartoe hebt u ons geroepen, zegt u, en daartoe doet u uw goede werk in ons. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften, om Christus wil. Amen.